1490. Leonardo da Vinci tekent de Vitruviusman en maakt daarmee de mens tot maat der dingen. Bijna 5 eeuwen later bedenkt Alan Turing een experiment waarmee hij zich afvraagt of machines aan deze menselijke maat en vooral intelligentie kunnen voldoen. Het startschot voor een technologische revolutie.
In de podcastserie AI for Life gaan we in gesprek met wetenschappers, gebruikers en ondernemers. Op de schouders van Leonardo en Alan gaan we op zoek naar de impact van AI op ons leven. Kortom, AI for
Goed,
Life.
Welkom alweer bij de 4e podcast over AI in health onder de noemer AI for Life. Ons doel met deze podcast is om diverse AI en health onderwerpen vanuit Radboud UMC en Radboud Universiteit te behandelen. Onderwerp van vandaag is het gebruik van AI in het kader van sensordata bij onder andere Parkinson. Vragen als: is de huidige sensordata betrouwbaar genoeg om diagnoses en voorspellingen op te bouwen? Is dat dan op groepsniveau of ook op individueel niveau? Wat is de interactie tussen AI en sensordata in het scheiden van signaal en ruis? En hoe vinden we de balans tussen hypothese-gedreven datagebruik of juist onwetendheid gedreven? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat schiet de patiënt er eigenlijk mee op? Vragen waarnaar binnen Radboud Universiteit en Radboud UMC onderzoek wordt gedaan. We spreken vandaag met Tom Heskes, hoogleraar AI bij Radboud Universiteit. Bas Bloem, hoogleraar neurologie en bewegingsaandoeningen bij Radboud UMC. En Luc Evers, promovendus bij Donders Instituut, die Tom en Bas ook als begeleiders heeft. Misschien even heel kort nog een voorstelrondje. Tom, kan ik jou eerst even dat je je voorstelt?
Ja, zeker. Dus je had het al goed gezegd. Ik ben hoogleraar op het gebied van kunstmatige intelligentie. Mijn doel in het leven, zeg maar heel kort door de bocht, is het ontwikkelen van slimmere algoritmes en die beter begrijpen. Maar daarbij vind ik het ook ontzettend gaaf om te laten zien dat die dingen in de praktijk ook echt toegevoegde waarde hebben. En daarom vind ik ook dit soort samenwerkingsonderzoek echt super interessant om aan mee te werken.
Ja, ze zijn sterk gericht op de toepassingsgerichte kant van dit soort ontwikkelingen.
Ja.
En Bas, kun jij je voorstellen?
Ik ben hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen, dokter dus, maar wel met ook een wetenschappelijke belangstelling. En daar waar Tom zeg maar de AI en de technologie, en dat snap ik vanuit zijn weerstoel, meer als doel heeft, is het voor mij een tool. Mijn passie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met Parkinson. Maar daar zie ik in toenemende mate wel een hele grote rol weggelegd voor technologie. En daaronder ook weer artificial intelligence.
Ja. Helder. En Luc, kun jij voorstellen en dan misschien daarna gelijk ook eventjes wat over het onderzoek waar je mee bezig bent vanuit je promotie te vertellen?
Zeker, ja. Ik ben vierdejaars PhD-student. Mijn 2 promotoren zijn hier vandaag inderdaad allebei aanwezig. Dus ik zit er ook qua onderwerp een beetje tussenin. Ik doe met name onderzoek naar het gebruik van draagbare sensoren om de ziekte van Parkinson beter meetbaar te maken in het dagelijks leven. Ik heb zelf geneeskunde gestudeerd, maar ik heb wiskunde en techniek altijd al erg interessant gevonden. Dus ik vind het juist leuk dat ik nu op het grensvlak tussen die 2 vakgebieden neurologie en machine learning onderzoek kan doen. Dus leuk om daar vanavond verder over te gaan hebben. Ik zal kort wat vertellen over waar ik met name onderzoek naar doe tijdens mijn PhD. Dus eigenlijk is mijn doel van mijn onderzoek om nieuwe thermometers te ontwikkelen om Parkinson-klachten meetbaar te maken in het dagelijks leven van patiënten. En juist bij mensen met Parkinson is hier heel erg behoefte aan. Klachten, en daar zal Bas ongetwijfeld meer over vertellen, maar klachten kunnen heel erg veranderen van uur tot uur. Bijvoorbeeld na de inname van medicijnen, van levodopa. En het is lastig om tijdens een kort consult in het ziekenhuis een goed beeld te krijgen hoe mensen in de thuissituatie functioneren. En de laatste tijd zijn natuurlijk draagbare sensoren zijn steeds meer beschikbaar geworden, steeds kleiner geworden, steeds goedkoper geworden. Dus het is goed mogelijk nu om mensen eigenlijk 24/7 te monitoren in de thuissituatie. Maar de grote uitdaging is, en daar houdt mijn onderzoek zich ook mee bezig, hoe halen we uit de grote hoeveelheden ruwe sensordata die we kunnen verzamelen, hoe halen we daar betrouwbare graadmeters uit over hoe het gaat met mensen met Parkinson. Bijvoorbeeld over hoe het lopen gaat, of tremor, of valincidenten. En waar we eigenlijk tegenaan liepen aan het begin van mijn promotie, was dat geschikte datasets om machine learning te gebruiken, dat die nog eigenlijk miste. In de zin dat veel gelabelde data werd verzameld in het lab of in het ziekenhuis, maar we zagen dat dit eigenlijk niet zo goed vertaalt naar de thuissituatie, waar mensen toch hele andere dingen doen dan in het ziekenhuis, dan de gestandardiseerde taken die vaak worden gedaan. En dit was de reden voor de Parkinson thuisstudie. waar we patiënten echt gemeten hebben in en rondom hun eigen huis, terwijl ze allerlei normale activiteiten deden die ze normaal ook doen. Denk aan de hond uitlaten, klusjes in de tuin, huishoudelijke taken, et cetera. En dan voor en na medicijn innamen en terwijl ze allerlei sensoren droegen. Bas noemt het altijd een kerstboom aan sensoren. Mensen werden tegelijkertijd ook continu gefilmd, waardoor we achteraf precies konden labelen wat mensen deden en hoe erg hun symptomen waren. En op basis van deze dataset hebben we samen met de data scientists van hier en van in Birmingham nieuwe modellen ontwikkeld om niet alleen te detecteren wanneer mensen aan het lopen zijn, maar ook aan de hand van het looppatroon iets te kunnen zeggen over hoe goed de medicijnen nu eigenlijk werken bij mensen met Parkinson.
Maar jullie filmden dat mensen zelfs ook in de thuissituatie gewoon standaard terwijl ze thuis waren?
Ja, dus ik moet erbij zeggen, dat was voor een ochtend. Dus we hebben mensen inderdaad niet... Nee, dat zou met privacy wat moeilijker zijn. Voor een ochtend vonden mensen het prima dat we daar te gast waren. Ja,
helder. Ja. En zeg maar de conclusie, hè, zijn daar al conclusies te trekken van, kun je inderdaad zien dat, daar, dat je daar relevante data uithaalt?
Ja, dus wat we tot nu toe hebben gezien, maar er zijn nog veel meer analyses mogelijk op die dataset, maar wat we tot nu toe hebben gezien is dat we inderdaad aan de hand van het looppatroon kunnen voorspellen of mensen on of off waren, dus of de medicijnen werkten of niet. En het mooie is dat daar niet die hele kerstboom voor nodig was, zeg maar. Dus dat je aan de hand van één enkele sensor dat ook al kon doen. En dat is wel mooi, want je wil natuurlijk mensen in het dagelijks leven niet laten rondlopen met heel veel verschillende sensoren. En dat doen we in meer grootschalige studies, doen we dat ook niet. Dus...
Ja, en hier ging het dan om sensoren als bijvoorbeeld een telefoon, moet ik daar dan zoiets denken?
Ja, inderdaad. Dus een telefoon, smartwatch. Maar we hebben eigenlijk dus in dat soort consumententechnologie zit natuurlijk, zitten allerlei bewegingssensoren bijvoorbeeld. En die kun je ook los op andere plekken dragen. Dus voor het onderzoek hebben mensen ook een bandje rondom hun middel op de lage rug, een sensor rondom de enkels. Dus we hebben allerlei locaties onderzocht eigenlijk om te kijken wat de meerwaarde is. En dat hangt ook weer af van welk symptoom je wil meten. Bas zal er denk ik ook nog meer over zeggen, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende symptomen bij mensen met Parkinson. En het hangt er helemaal van af wat je wil meten, wat je nodig hebt eigenlijk.
Ja, helder. Ja, en Bas, zeg maar, als jij er nou kijkt naar dit soort onderzoek, wat betekent dit dan uiteindelijk voor patiënten, zeg maar? Wat is de toegevoegde waarde die daar uiteindelijk uit gaat komen?
Ja, ik denk dat een van de grote beloftes, en daarom vind ik dit onderzoek zo ontzettend leuk, is dat... heel veel kennis die wij toepassen op patiënten nog vanuit groepen komt. En ik denk dat een van de grote beloftes van de technologie is om de zorg veel meer persoonlijk te maken. En we leven natuurlijk in een tijd van personalized medicine en dat we zorg op maat moeten leveren. En trials zijn erin heel belangrijk, maar trials leveren altijd geaggregeerde gegevens op groepsniveau. En we hebben wel eens voor de gekheid gezegd van... we hebben een topsubsidie binnengehaald en samen met Tom. En toen hebben we ooit gezegd van we willen misschien er ooit wel naartoe dat we zeggen... u bent een roodharige vrouw, linkshandig, met rechtzijdige Parkinson. U woont in Urk, heeft 3 kinderen en u bent bedrijfsarts van beroep. En voor u zijn dit soort behandelingen het beste. Nou, of je ooit zo precies kunt worden, weet ik niet. Maar tot nu toe onderscheiden wij heel grofweg mensen met Parkinson met een tremor en zonder een tremor. En veel preciezer worden we nog niet. Dus dat kan vele malen beter. En ik heb het idee dat die wearable sensors... en ook de technologie vervolgens erachter, het rekenkundig vermogen, wel kunnen leiden tot veel preciezere en nauwkeuriger voorspellingen en behandelingen op maat van het individu gesneden. En dat is wat mensen graag willen. Dat is de passie van dokters, hun mensen optimaal helpen. Juist ook dat persoonlijke karakter. Maar tegelijkertijd is er ook nog wel een groot gat tussen de door patiënten als koud gepercipieerde technologie en het warme persoonlijke consult. Dus mensen zien dit ook wel als een bedreiging soms. Dat een dokter alleen nog maar naar een dashboard kijkt in plaats van te luisteren naar hun wensen.
Ja, want leveren jullie deze informatie ook feedback terug naar de patiënt, zeg maar, zodat hij daar zelf ook bijvoorbeeld wat mee kan?
Nou, daar kan Luc ook nog wat een en ander over vertellen. Dat doen we nog heel mondjesmaat. Dus wat we doen is, wij geloven heel erg in de patiënt als partner. En de patiënt als partner is in de zorg, maar ook in de research. Dus wij betrekken patiënten nu enorm in de design van de studies. In de voortgang van de studies, we geven ze updates over de resultaten. We hebben wel geleerd dat het teruggeven van uitkomsten, als die nog niet goed gevalideerd zijn, ook hele paradoxale effecten kunnen hebben. En ik meen mij te herinneren, Luc, dat we een keer iemand hadden die data terugkreeg en die kreeg te horen dat ze een tremor had. Die mevrouw had nog nooit in haar leven een tremor gehad, maar die had een paar kilometer over zo'n typisch Hollands bobbelweggetje van die kasseien. Ja. En dan heb je die ritmische trilling opgepikt en zegt u is een tremor. En die mevrouw was helemaal upset. Zoiets was het toch, Luc?
Ja, dat leverde toen inderdaad wel aardig wat telefoontjes op naar onze helpdesk. Ja, dat mensen verbaasd waren.
Als je over de kassei fietst, dan ziet hij dat als een tremor op dat moment.
Misschien wel even goed om te zeggen dat het geen algoritme is dat wij hadden ontwikkeld.
Algoritme kan zeggen het zijn Leidse kassei of het zijn...
Ja, precies. Ja. Tot op detail, de soort, de maat, alles. Ja.
Ja. Nou, als jullie kijken naar dit soort onderzoek, hè, en de vraag is een beetje wie daar het beste het eerst ook wat over kan zeggen. Hè, waar liggen hier nou de grote uitdagingen om inderdaad zinvolle informatie uit dit soort data en ruis en signaal door elkaar, om dat eruit te halen?
Ja, dus aan de technische kant kan ik daar misschien wel iets over zeggen. Kijk, ik denk wat mooi zou zijn, is als patiënten gewoon zeg maar, rond kunnen lopen en je dan al heel veel zinnige metingen kunt doen. Want ik denk, maar dat kunnen Luc en Bas veel beter aanvullen dan ik dat kan doen, is dat bij zo'n consult, dan heb je maar één momentopname. En dus je ziet een patiënt 2 keer per jaar, misschien 4 keer per jaar, en dan loop je al die testjes door. Maar dat zegt niet zoveel over hoe het met die patiënt is gegaan in die tijd daar tussen. En op het moment dat je dat wel kunt meten, dan geeft dat heel veel extra zinnige informatie. Die je dan weer kunt gebruiken, hopelijk, om betere therapieën voor te stellen en om die patiënt beter te kunnen helpen. De uitdaging voor ons is dat in die fases dat je die labels zeg maar niet hebt, dus dat je niet weet hoe het met die patiënt gaat, dan heb je alleen maar die, zeg maar, die data zonder dat je weet hoe het nou met die patiënt gaat. Want dat krijg je maar weer 1 of 2 keer per jaar, of misschien 4 keer per jaar krijg je dat te horen. En die koppeling leggen, dat is gewoon technisch, is dat een enorme uitdaging. Dus dat maakt het ook aan de ene kant technisch heel erg super interessant, maar aan de andere kant natuurlijk ook heel erg moeilijk. Want je hebt heel veel data, maar je moet het op de een of andere manier wel iets zeggen over hoe het met die patiënt gaat. En die harde labels heb je vaak niet. Of maar heel weinig. En dus die uitdaging, dus we noemen dat wel unsupervised learning, of misschien omdat je een paar labels hebt, misschien semi-supervised learning. Maar die uitdaging is ook gewoon voor ons heel interessant om erover na te denken hoe je dat goed zou kunnen doen.
Ja. Maar versterkt dat niet ook, zeg maar, hè? Want doordat je dat soort sensordata, ik neem aan dat jullie bijvoorbeeld ook patiënten het dagboek laten bijhouden, hè, zodat je later dat soort informatie weer kan gaan koppelen aan sensordata?
Ja, dat wordt zeker gedaan. En ik weet ook in andere studies waar dat gedaan wordt. Maar die dagboeken, ja, dat is dan ook maar een dagboek, weet je. Dus dat is ook, zeg maar, 1 keer in de 24 uur dat een patiënt iets opschrijft. Ja, en dat moet je dan koppelen aan die sensordata op de een of andere manier die gewoon elke seconde iets meet. Dus die tijdschalen die zijn toch weer heel anders. En dagboekdata, ja, is ook niet super betrouwbaar, zullen we zeggen, voorzichtig gezegd. Dus ja, dat is gewoon een ontzettende uitdaging. Maar daarom niet minder interessant natuurlijk.
Ja, en vaak willen we ook uiteindelijk... Sorry, Bas.
Nee, ik dacht dat ik zelf een van de uitdagingen vind, is wat is nu de gouden standaard? Hè? En ik ben een dermate grote believer dat ik, als ik een discrepantie zie tussen een subjectieve klinische schaal en een objectieve digitale uitkomstmaat, dan heb ik de neiging die laatste meer te geloven. We weten dat die dagboeken natuurlijk heel erg onderhevig zijn aan subjectiviteit. Het blijven momentopnames. Het is een deel recall bias die daar een rol speelt. En je ziet nu heel erg dat mensen heel krampachtig op zoek zijn om die algoritmes optimaal te laten correleren aan onze bestaande klinische schade. Maar dat hoeft helemaal niet. En ik zeg steeds vaker, als er een hele belabberde correlatie is tussen je digitale uitkomstmaat en de bestaande klinische schade, is dat geweldig. Want dan weet je kennelijk iets anders. En de vraag is een beetje inderdaad hoe je die ground truth nu vindt. Hè? En daarom is die studie van Luc zo leuk, omdat je daarbij mensen in een naturalistische omgeving in hun eigen gedrag observeert. Dus in plaats van te zeggen, gaat een wearable sensor nu een bradykinesie score vervangen, proberen wij te kijken of je met een digitale sensor het opvouwen van handdoeken of het smeren van je ochtendbroodram kunt gaan meten. Dus veel meer naar functionele taken. Maar dat is nog een lange weg te gaan, omdat bijvoorbeeld FDA en de EMA die willen zien dat het correleert met wat ze kennen nog uit de literatuur en die bestaande schalen. Maar die zijn gewoon flawed by design.
Nou, ja, maar zeg je daarmee ook zeg maar, dat jullie heel erg kijken naar de perceptie van hoe zeg maar, de patiënt dan dingen ervaart? Of wel gewoon naar vrij feitelijke dingen die ze wel of niet kunnen?
Als ik denk dat wat we ook weten van gesprekken met zorgverleners is dat er juist wel heel erg de behoefte is aan de juiste combinatie van objectieve data en ook hoe de patiënt het ervaart. Dus ik denk dat uiteindelijk dus zeker objectieve gegevens heel erg kunnen bijdragen. Maar er zijn ook initiatieven, en dat hebben we zelf ook deels gedaan, waarbij je de sensordata ook gebruikt om bijvoorbeeld in een app een vraag aan iemand te stellen. Dus als je iets ziet in de sensordata waarvan je zegt, dit is mogelijk interessant en hier willen we, van dit specifieke moment willen we graag weten hoe de patiënt het ervaart, dat als je dat kan koppelen aan apps, dat je juist mensen dan ook kan vragen van, om de subjectieve ervaring toe te voegen aan de objectieve data. En ik denk dat hebben we deels al geprobeerd in een studie, waar we valincidenten detecteerden. En als iemand dan was gevallen, dat we dan een soort valdagboek sturen op dat moment via een app om wat vragen te beantwoorden over wat er precies gebeurd was. Voor fysiotherapeuten leverde dat hele waardevolle informatie op. Dat ze wisten, er is een val gedetecteerd en we weten nu ook iets wat van de context waar het gebeurde, wat de patiënt ervan vond. Anders dan dat de fysiotherapeut een patiënt 2 weken later ziet en de patiënt het eigenlijk niet meer precies weet wat er gebeurd was. Dus...
Nou kan ik me voorstellen dat de patiënt als die net gevallen is, weer net niet in staat is om dat te zeggen, maar vlak daarna kan die daar dan wat over zeggen. Als jullie kijken zeg maar, naar de manier waarop jullie nu bezig zijn om die data te verzamelen en daar conclusies uit te trekken, van wat is dan het niveau van conclusies richting zowel de zorgprofessional als de patiënt die jullie op dit moment daarover kunnen trekken?
Ja, ik ben er nog wel heel bescheiden in hoor. Ik denk dat verwachtingenmanagement ongelooflijk belangrijk is. En ik vind de route die we nu met Tom en zijn groep bewandelen een hele zorgvuldige. Zelf denk ik dat er nog gewoon echt heel veel werk te doen is voordat dit naar de klinische praktijk toe kan gaan. Het goed valideren, de discussie aangaan met wat een gouden standaard is. Heel veel algoritmes zijn bijvoorbeeld in het lab ontwikkeld. We hebben met Luc ook een paper in Lancet Neurology eerder dit jaar gepubliceerd, waarbij we op basis van een review concludeerden dat heel veel algoritmen die optimaal werken in het lab niet goed werken bij mensen thuis. Dus er zijn echt nog heel veel paden te bewandelen. Ik vond een ander klein voorbeeld is, uit onderzoek van Luc bleek dat uit die kerstboomstudie, hè, waarbij we mensen helemaal behangen hadden met sensoren. Parkinson is een heel asymmetrische ziekte, dus als je mij van tevoren had gezegd waar moet je een sensor plakken als je er 1 hebt, zou ik zeggen nou aan de ziekste kant. En wat bleek, het lopen kon je veel nauwkeuriger meten aan de minst zieke kant, omdat met de fluctuaties van de medicatie het gedrag van die zieke arm zo radicaal veranderde dat het hele algoritme wat werkt als de pillen niet werken, niet meer werkt als de pillen wel werken. Met andere woorden, het is vooral verwachtingenmanagement op dit moment. Het is beloftevol, maar nog wel early days. Je moet een zorgvuldig traject bewandelen van lab-based studies, home-based studies, validatie en replicatie. En ik denk als eerste gaan we zien dat die digitale uitkomstmaten de bestaande subjectieve klinische schalen gaan vervangen of beter gezegd aanvullen als secondary outcome in clinical trials. En het toepassen op persoonsniveau binnen de zorg gaat echt nog best wel lang duren. En een zorg die ik daarbij extra nog bij heb, en dan geef ik hem weer terug aan de anderen, is hoe je die digitale data ook weer voert aan de dokter. Want die dokter zit nu in Epic, dus je moet ook allemaal koppelingen leggen aan bestaande dossiers. Ik weet dat al mijn collega's, inclusief ikzelf, er een schurfteken aan hebben om meerdere dingen tegelijk open te hebben. Dus je wil in 1 dashboard al je stuurinformatie hebben. Nou, dan hebben we nu in Nederland nooit top-down gezegd, we moeten met z'n allen Epic of met z'n allen Chipsoft. Dus we zitten met al die dossiers. Dan heb je de fysiotherapeuten met hun dossiers, de huisartsen met hun dossiers. Dus er is echt nog heel wat te doen voordat dat in de individuele patiëntenzorg een impact gaat hebben. Maar de eerste stap is naar trials.
Ja, zo'n trial zijn jullie nu al mee bezig, toch? Of zitten jullie nog net in de fase daarvoor?
Ja, nee, dus wat heel leuk is, we hebben dus die grote studie met Verily Life Sciences, waarbij we in totaal ruim 500 mensen met Parkinson, in dit geval met alleen een heel geavanceerd horloge laten rondlopen. Het is in die zin wel een heel bijzondere studie dat we een heel representatieve populatie hebben genomen. Dus niet de ideale kandidaten die in volgorde je kliniek binnenwandelen, maar echt doelbewust gezocht naar mannen, vrouwen, ziekteduur. mooi gebalanceerde club, die in totaal tot 3 jaar lang dat horloge dragen. Een aantal mensen dragen dat horloge nu daadwerkelijk al 3 jaar. En wat heel bijzonder is, is dat 98% van de deelnemers doet na 3 jaar nog mee. Dat is echt wereldwijd een toprecord. En ze dragen dat horloge zo'n 22 uur per dag. En dat is wel echt heel gaaf. En die mensen hebben we dat horloge laten dragen in de kliniek terwijl we ze filmden. Dat is in extreme mate van detail. Weet je wat er precies gebeurt terwijl mensen dat horloge dragen? Ze dragen het ook 3 jaar lang thuis, terwijl je bij God niet weet wat ze doen. En als tussenstap hebben we nu sinds 1 jaar ingevoegd dat mensen 1 keer per week een serie taakjes uitvoeren. Bijvoorbeeld de handen snel draaien of opstaan uit hun stoel. Maar op dat moment wel even op het horloge drukken als ze starten en weer op het horloge drukken als ze stoppen. Dus dat noemen we een soort remote virtual motor exam. Als een soort intermediate. Dus je hebt dan een super detail in de kliniek. Wekelijks iets minder detail thuis. En dan helemaal geen detail, maar lang en veel. Nou, de dataset is fantastisch. En daarin gaan we die digitale thermometer ontwikkelen. Die ook meteen toegepast wordt in een trial van een farmaceut. Die een middel gaat toetsen wat Parkinson moet gaan afremmen. En daar gaat diezelfde horloge meelopen als uitkomstmaat.
Nou ja, dus met het horloge meet je dan of het medicatie of die ook daadwerkelijk effectief is.
Dat hopen we. En dat zal zeker nog niet een primary en zelfs nog niet eens een secondary outcome zijn. Dat wordt een exploratory outcome. Maar terwijl de trial loopt, ontwikkelen we parallel in een apart cohort de digitale thermometer. Zodat tegen de tijd dat de trial klaar is, je terugrekenend die digitale thermometer kunt inzetten om te zien of je niet een signaal gemist hebt met die hele grofschalige klinische beoordelingen.
Want wat is de reden dat mensen zo graag dat horloge willen blijven gebruiken ook, zeg maar? Is dat wat is de trouw daaraan? Waar zit dat in? Iemand van jullie daar een idee van?
Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk dat er een geweldig team is wat mensen heel erg betrokken houdt bij de studie. Dus de assessoren die mensen zien, mensen worden gekoppeld aan een vaste assessor. Dus ze hebben één persoon waar ze gedurende de hele follow-up contact mee hebben. Ook als er problemen zijn, kunnen ze altijd bellen. En ik denk dat één factor is. Maar ik denk ook zeker dat patiënten gewoon heel erg enthousiast zijn over dit soort onderzoek. En zien dat de toekomst heeft. En daar graag zo'n horloge voor dragen voor langere tijd. En volgens mij ook wel op feestjes en partijen ook graag willen laten zien van ja, kijk even mee aan deze nieuwe studie. En het ziet er ook gewoon mooi uit, het horloge. Dus het horloge is ook zo gemaakt dat het voor mensen, we hadden eerder een studie waar mensen eigenlijk ook hartstikke goed het horloge droegen, maar daar waren de hele tijd problemen met Bluetooth bijvoorbeeld. Nou, dan zag je wel dat de compliance na een tijdje wat minder werd. En dit horloge werkt gewoon goed. Je laat het 's avonds op en tijdens het opladen stuurt hij alle gegevens naar de cloud. En dat is alles wat je moet doen eigenlijk. Wat natuurlijk heel veel is voor 2 jaar, maar
Maar het is dus niet zozeer dat mensen het blijven gebruiken omdat ze bijvoorbeeld direct data eruit krijgen die ze interessant vinden, maar het is echt omdat ze het interessant vinden om mee te doen aan het onderzoek en daar waarde aan toe te voegen. En dat wordt heel goed gemanaged als ik het zo hoor.
Ja, dus met de feedback zijn we naar het tremor incident wat voorzichtiger geworden, dus we willen nu eerst zelf betere algoritmes maken.
Ja, nee, helder. In het voorgesprek op een gegeven moment, Tom en Luc ook met jullie was, op een gegeven moment hadden we het op een gegeven moment over. Hè, dit lijkt natuurlijk voor een deel. Hè, je hebt natuurlijk hypothesis-driven onderzoek. En ja, wat Ronald Plasterk, die noemde het ooit eens een keer ignorance-driven onderzoek. Hè, waarbij gewoon in een heleboel data en dan maar hoopt uit die correlaties dat ook wat zegt. Jij gaf toen aan van dat jullie ook bezig zijn om juist ook uit dit soort patronen ook wel causaliteit meer te halen. Kun je daar wat over zeggen?
Ja, zeker. Dus dat is zeg maar waar mijn machine learning groep, mijn AI groep, probeert echt een deuk in een pakje boter te slaan qua ontwikkeling van nieuwe algoritmen. Dus hoe kun je nou oorzaak en gevolg uit data halen? En voor Parkinson is dat natuurlijk ook enorm belangrijk. Dus er zijn vrij veel studies waar mensen gewoon geobserveerd worden zonder dat je direct weet, zeg maar, hoe de koppeling is tussen welke medicijnen ze krijgen, hoe het met ze gaat, enzovoort. En dan achteraf wil je toch proberen te kijken van, oké, heeft dat medicijn nou nou gewerkt, ja of nee? En was het misschien beter om dat medicijn eerder te geven of het juist later te geven? En die keuzes die gemaakt worden, die hangen natuurlijk heel sterk af van hoe het met die patiënt gaat. En om dat soort dingen te corrigeren, heb je echt methoden nodig die naar causaliteit kijken. En dat proberen we heel goed, te doen. Dus daar proberen we heel veel informatie, zeg maar, uit te halen. Ook natuurlijk aannames in te stoppen. En dan te kijken of we dat soort dingen kunnen vinden uit data die, zeg maar, niet zelf is bedacht om dat soort interventiestudies te doen. Dus ondanks dat je data hebt die puur geobserveerd is. Want je kunt niet een soort van randomized control trial gaan doen. Dus je moet het hebben van de natuurlijke fluctuaties die in de data ontstaan. Of je dan toch iets over de causaliteit kunt zeggen.
Nee, dus hebben we dat dus een beetje à la, zeg maar, natuurlijk experiment zoals je dat in econometrie hebt?
Precies, ja, exact. Dat zijn vergelijkbare methoden. In de genetica heb je het ook. Dus doordat onze genen nou allemaal toevallig net even anders zijn, kun je ook dat soort informatie gebruiken om soms toch causale dingen af te leiden. Ondanks dat je geen interventiestudies doet. En dat zijn hele stoere methodes die de laatste 10 jaar, zeg maar, behoorlijk ontwikkeld zijn. En waarmee we echt een stuk vooruit lopen op in ieder geval sommige andere groepen die methodes nog niet inzetten. En meer puur naar de correlaties kijken. En als je dan alleen naar die correlaties kijkt, ja, dan kun je nooit iets van causaliteit eruit halen. Ja. Dus je moet die stap op de een of andere manier zien te maken.
Ja, maar inderdaad, als je uitgaat van natuurlijke experimenten, daar zit natuurlijk een hele wereld ook in te winnen.
Nou ja, een heel mooi voorbeeld. En Tom moet dat zeker maar aanvullen. Maar wij waren mede-auteur op een stuk in de New England Journal of Medicine vorig jaar. Waarbij mensen in een jarenlange studie multicentra in Nederland gerandomiseerd werden voor het vroeg starten met levodopa. Of nog 9 maanden wachten en daarna pas starten. Om te kijken of het vroeg of laat starten schadelijk of juist gunstig was. Nou, zo'n trial kost al heel snel 1 miljoen of zo. Hè? Ik noem even wat. En die trial is gepubliceerd, mooi tijdschrift, New England. En met Tom en met Luc hebben we gekeken naar een hele grote observationele dataset. Waarbij mensen niet door het lot vroeg of laat starten. Maar dat er gewoon sommige believers zijn, sommige dokters die, omdat hun bazen dat ze 1 keer geleerd hebben, vroeger starten, terwijl andere dokters wat meer genegen zijn te wachten. En die natuurlijke variatie in de data hebben we samen met Tom en Luc gebruikt, om als het ware die trial te modelleren, maar in een real life environment, waarin mensen niet in een kunstmatige trial wereld zitten, en waarin we eigenlijk goed deels die data hebben kunnen repliceren uit die peperdure clinical trial, maar voor een fractie van de kosten en in een veel hoger tempo. En bovendien in een real-life populatie, wat denk ik veel meer zegt over het echte voorschrijfgedrag, zoals je dat in de praktijk ziet. Dus vind ik een heel mooi voorbeeld van een studie die we nooit hadden kunnen doen zonder de input van de groep van Tom.
Ja, want, is dat want daar heb je natuurlijk wel behoorlijke hoeveelheden data voor nodig. Hè? Dan heb je ook een flinke groep patiënten voor nodig om die groepen erin te kunnen onderscheiden. Is dat goed te verkrijgen, dat soort data rondom dit soort onderwerpen?
Wij leren ontzettend van elkaar. En dat is echt de lol. Want ik ben echt wel een lol. En ik heb wel geleerd wat het woord getal betekent. Dus weet je, ik als dokter was altijd enthousiast met 40 of 500. En dan zegt Tom, ja. Ik heb een serieus de database. En Luc weet die getallen denk ik exacter dan ik. Maar ik meen dat we iets van 800 patiënten met Parkinson of zo hadden in die PPMI-studie. Hè, die we gemind hadden, denk ik 800. Wauw, hè, wat een aantal. En Tom die begint dan een beetje schamper te lachen. En daar begint het pas. En dan merkt hij van de deviatie groot werd. En dat het woord aantal heeft voor deze neurologen een ander getal, andere waarde.
Ja. Ik ben nu bezig met de Parkinson maat sensor data. En daar praten we wel over. Ja, dat is 2 jaar 500 mensen continu met een 100 hertz signaal. Dus daar hebben we het wel over 40, 50 terabytes. Dus ik weet niet of Tom daar al iets meer van onder de indruk is. Of,
Ja, ik ben zeer onder de indruk. Ja. Nee, maar toch, weet je. Maar dat is wel ook wel waar het een beetje heen gaat. En dat is ook denk ik heel goed. Is dat we proberen om die verschillende datasets die er zijn over de hele wereld, om die aan elkaar te koppelen. En dat is niet eenvoudig. Want iedereen meet net weer even anders. En iedereen kijkt weer naar andere variabelen. De populaties die zijn allemaal net even anders. Maar toch, op het moment dat dat gaat lukken, op het moment dat je die grote datasets weer aan elkaar kunt koppelen, nog grotere datasets kunt maken, En die dan goed modelleren, dan kun je nog meer informatie eruit halen. Dus dat zie ik ook wel als een zeg maar toekomst voor de AI. En ook als een heel mooi testbed voor de AI om daaraan te kunnen werken. En dus, ja. Dus met de Critical Pass heet het volgens mij, hè? Dus in de... in het Verenigd Koninkrijk zijn ze daarmee bezig, maar ook andere studies. Maar dat blijkt echt heel veel monnikenwerk te zijn om dat gewoon heel goed te doen. Ja, dus het is niet zo van, doe ons maar een bak data en...
Dus niet alleen technisch is het lastig, maar het is natuurlijk ook vaak semantisch lastig. Hè? Van betekenen dingen wel hetzelfde op de verschillende plekken vastgelegd. Ja. En allemaal dat soort zaken, die snap ik. Even kijken, we komen een beetje richting het half uur aan. Een vraag die ik jullie alle drie zou willen stellen is, hè, als je kijkt naar dit soort ontwikkelingen en dan op een iets langere termijn kijkt, hè, wat betekent dit nou uiteindelijk voor de zorg en voor patiënten binnen die zorg? Hè, wat zeg maar over 5 à 10 jaar wat dit soort dingen ontwikkelingen betekent. Even kijken, Luc, kan ik jou het woord daarover geven?
Ja, dan kan ik me beroepen dat ik wel de minste bedenktijd heb gehad. Als ik nog iets zou moeten toevoegen aan waar we het vanavond al over gehad hebben, is denk ik dat het niet alleen maar gaat om beslissingsondersteuning van artsen. Maar dat we ook zien dat mensen veel meer creatieve toepassingen zien. Dus ook bijvoorbeeld het vroegtijdig kunnen signaleren van problemen in de thuissituatie. Waardoor mensen misschien eerder kunnen terugkomen om te voorkomen dat mensen gaan vallen of er andere complicaties ontstaan. En dat wordt ook mogelijk als je mensen continu thuis kan meten bijvoorbeeld. Of fysiotherapeuten denken ook dat het heel erg zinvol kan zijn om... zij geven vaak adviezen aan mensen in de praktijk. En het blijkt vaak lastig om die bewegingsstrategieën thuis toe te passen. Nou, daar zou je bijvoorbeeld een sensor bij kunnen gebruiken om real-time iemand te coachen op hoe het lopen gaat bijvoorbeeld, om iets te noemen. Dus ik denk dat dat soort toepassingen ook...
Maar betekent dat we in de toekomst allemaal met een setje sensors de hele dag rondlopen?
Ik denk het niet.
Dat we dat al doen misschien trouwens, hoor, met de telefoon, dat terzijde.
Ja, dat is waar. Dus daar willen we ook gebruik van maken, dat mensen dat al doen. Maar ik denk inderdaad zeker dat we hebben ook genoeg mensen gesproken die zeggen, dit past niet bij mij, ik wil me vooral focussen op hele andere dingen en niet te veel geconfronteerd worden met, dus helemaal mee eens. Het is niet voor iedereen een oplossing.
Ja. Oké, en Tom?
Ja, dus ik denk waar we naartoe gaan, hè, en de groep waar Bas en Luc ook veel meer samenwerken, die hebben het er ook heel erg over, is dat je dus niet met aparte sensoren aan moet komen zetten, maar dat je zoveel mogelijk gebruik moet maken van dingen die mensen al doen. En dan met zo min mogelijk invasieve methodes, hè, dus dat ze er zo min mogelijk last van hebben, toch te proberen om ze in de thuissituatie zo goed mogelijk te kunnen helpen. En ik denk dat we daar steeds verder in komen en steeds beter in worden. Maar dat is niet iets wat we volgend jaar opgelost hebben. En dat gaat echt nog heel lang duren en daar zullen we heel hard ons best voor moeten blijven doen. Dus zowel aan de methodekant, ja, dus daar kan ik mijn steentje bij dragen, maar ook aan allerlei andere aspecten, namelijk hoe krijg je de mensen mee? Hoe zorg je inderdaad dat die compliance tegen die 98% aan blijft zitten? En ja. Allerlei andere vragen spelen daar ook bij. Een hele belangrijke.
Dus hoeveelheid data die je verzamelt is natuurlijk key, zeg maar, om hier een succes van te maken. En dat, daar heb je echt heel veel voor nodig dan. Ja. En Bas, hoe kijk jij wat voor ontwikkelingen dit naar de toekomst geeft?
Nou ja, ik heb net natuurlijk al een doorkijkje gegeven. Dat dus de clinical trials het eerste is en de patiëntenzorg volgt daarna. Ik wou nog twee belangrijke dingen meegeven. Eén is als aanvulling op wat Luc zei over mensen feedback op hun data geven. We hebben ook wel gehoord van collega's die dat deden. En dan zagen mensen dat ze progressief waren en dat ze dan gebenchmarkt werden tegen andere patiënten. Dat ze harder achteruit gingen. Dus mensen willen zich meten en die willen dingen zien. Maar dat doen ze altijd in de hoop dat ze het goed doen. Maar je moet mensen ook voorbereiden op het zichtbaar maken dat Parkinson een progressieve ziekte is, kan ook heel confronterend zijn. Dus meer data is niet per se beter. Dat is één ding wat ik mee wou geven. En het tweede is dat een hele belangrijke ontwikkeling is dat heel veel mensen met Parkinson, en zonder twijfel ook in andere werelden, zichzelf aan het meten zijn. En daar ook allerlei conclusies aan verbinden. Ik denk alleen aan de Fitbits die we hier hebben. Maar een heel mooi voorbeeld is Sarah Rigare. Als mensen haar niet kennen, moeten ze haar maar eens googlen. Zij promoveert binnenkort in het Radboud UMC bij mij en Martijn de Groot, de baas van Reshape. En zij is een voorbeeld van een... iemand die heel erg in digital self-management doet en self-science. En dat is ook een realiteit om het heen. Dus en echt een oproep om mensen die in deze wereld actief zijn, om het vooral te doen met de mensen om wie het gaat als eindgebruikers. Want als mensen niet betrekken, doen mensen het ook zelf wel. Dat heeft vervolgens ook allerlei ethische consequenties met zich mee. Het boek zit van Sarah wordt super interessant, want zij zou promoveren aan het Karolinska Instituut. En dat heeft het Karolinska toen afgewezen, omdat zij zichzelf niet om toestemming, ethische commissie toestemming had gevraagd, om deel te nemen aan haar self-measurement experiment. Nou, dan kom je in de debatten terecht.
Ja.
Daar gaan we het Radboud nog eens dunnetjes over doordiscussiëren.
Ja, dat is wel een interessante paradox inderdaad, die daarin zit.
Ja, wat gebeurt?
We zullen die naam ook nog eventjes bij de podcast in de tekst erbij zetten, dat mensen die link kunnen vinden. Goed, ja, daarmee zijn we aan het eind van de podcast gekomen. Jullie hebben geluisterd allemaal naar de podcast AI for Life, met als onderwerp AI in Parkinson. Het is in ieder geval duidelijk, er zijn allerlei mogelijkheden met behulp van data om zorg meer persoonlijk te maken rondom dit soort onderwerpen. En daar gaat de komende jaren nog heel wat in gebeuren. Ik dank de gasten van vandaag, Bas, Tom en Luc. En de luisteraars tot de volgende podcast over een paar weken. Dank jullie wel.
U luisterde naar een podcast van AI for Life. Maandelijkse praktijkverhalen vanuit Health en Hightech Hotspot Nijmegen. En vanuit het regionale netwerk LifePort. Over hoe AI kan bijdragen aan betere kwaliteit van leven.